welkom terug, Maranatha. We zijn aangekomen alweer bij module 3 over de Messias, de hoop op de Messias, het evangelie van de Christus. Stop. Oké, opnieuw. Welkom terug en Maranatha. We zijn alweer aangekomen bij deel 3 van module 3. Dit deel gaat ook nog steeds over de beloofde Messias in de serie over de hoop op het evangelie, de hoop van het evangelie. En dit deel gaat over het feit dat de beloofde Messias, waarover we gesproken hebben in deel 3.1 en 3.2, dat in het Nieuwe Testament de Christus is. En dat is een heel simpel punt als je het heel oppervlakkig bekijkt, maar ik kan je vertellen, dit is het deel wat de meeste impact op mijn eigen hart heeft gehad tot nu toe van alle delen. En ik ben dus ontzettend blij om gewoon lekker weer bezig te gaan met jullie, om door het onderwijs heen te gaan. En uiteraard begin ik graag ook weer met gewoon de Heer uit te nodigen, want we hebben het niet over iemand van vroeger, of iemand die ver weg op een oneindig verre ster of zo woont. Maar we hebben het over onze Heer Jezus, die door de Heilige Geest gewoon bij ons is. Gewoon op de plek waar jij bent, waar je nu al zit je op de fiets of ben je aan het sporten of zit je achter je bureautje of tafel en luister je naar het onderwijs. Maar Hij is gewoon hier, bij jou en bij mij. En dat is zo geweldig. Dus het is omdat ik vaak zoveel te onderwijzen heb, dat ik niet zo vaak stop tussendoor om met de Heer te praten. Maar eigenlijk is dat wel in mijn hart. En dus ook nu beginnen we weer gewoon lekker. Het is lekker omdat het goed is voor ons hart. Maar we beginnen met gewoon de Heer uit te nodigen. Laten we dat doen. O Koning Jezus, Heer Jezus. Degene die het centrum bent, Heer van onze hoop. De focus van onze hoop, Heer Jezus, bent U. Bij alles wat we tot nu toe geleerd hebben, Heer. Heer Jezus, alles is bij U, Heer, op Uw schouders gekomen. Alles ligt bij U, Heer. U bent gekomen 2000 jaar geleden om onze zonden weg te nemen, Heer. En op U rusten ook al die andere beloftes. En als we daarover gaan praten vandaag, Heer Jezus, ik bid, Heer, dat U, zoals U deed bij de Emmausgangers, Heer, ik wil het opnieuw bidden, o Heer, open de ogen van onze harten, Heer. Open ons verstand om de schriften te begrijpen. Open de schriften, Heer, voor ons. Heer, op een manier die echt ons hart raakt. Heer, ik bid het, Heer, ook. Heer, als er soms dingen geraakt worden van onverschilligheid of gewoon onbegrip, Heer, dat het een beetje langs ons heen gaat. Heer, ik bid, Heer, voor ons allemaal dat ons hart gewoon diep geraakt wordt, dat er convictie, overtuiging in ons hart komt over wie U bent, Jezus, als de Messias, als de Christus. Heer, dat het gewicht van die titel doordringt, Heer. Als ik er zo over spreek, Heer, ik bid dat U woorden geeft die levend zijn en die onze harten raken. Heer, ik bid dat U ons meeneemt, dat U opnieuw, Heer, ons meeneemt om met U te wandelen en dat we, Heer, dat we misschien wel ademloos aan Uw lippen hangen. Heer, niet aan de mijne, maar aan de Uwe, Jezus. Dat we Uw woorden horen door gewoon de Bijbelgedeeltes heen die geraakt worden vandaag. Dat we Uw woorden horen en dat we als Maria aan Uw lippen zullen hangen. Dat we aan Uw voeten zullen willen zitten om van U te horen. Om te proeven van wie U bent, Jezus. En wat dat betekent, Heer, laat het doordringen. Geef Uw Heilige Geest van openbaring, van inzicht. Heer, geef Uw geest van kennis van U, Heer, op dit moment over ieder van ons in de naam van Jezus. Amen. Alright. Laten we snel erin duiken. Even een korte terugblik op 3.1 en een wat langere terugblik op 3.2, omdat de inhoud daarvan heel belangrijk is voor waar ik vandaag over spreek. Dus ik begin gewoon, ik volg zoals altijd de aantekeningen en ondertussen weten jullie wel dat ik meer in mijn aantekeningen meegeef dan dat ik kan bespreken in het onderwijs. Dus ja, zoek gewoon momenten ook om lekker ermee te gaan zitten en door die Bijbelgedeeltes heen te lezen. Alright, Romeinse 1, terugblik en samenvatting. Ten eerste, het beloofde herstel is verbonden aan een beloofd nageslacht. Dus het beloofde herstel waarover we gesproken hebben en naar gekeken hebben in module 2. De ja, de hoop, de concrete hoop van het goede nieuws van het evangelie. De opstanding uit de doden, het herstel van de aarde, het herstel van vrede op heel de aarde. Het herstel van vrede ook in de hemelse gewesten, in de onzichtbare wereld. De hoop dat de vloek door God, die God gegeven heeft over de mensheid, om ons bewust te maken van onze nood tot herstel, onze nood om gered te worden van eeuwig oordeel, dat die vloek ook weer verwijderd zal worden. De belofte van God, dat dat zeker zal gebeuren. En we hebben gezien dat dat beloofde herstel in Genesis 3 voor het eerst al meteen verbonden is ook aan een beloofde nakomeling, een beloofd nageslacht van Eva. Genesis 3 vers 15, zei God tegen de slang: en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. En dat nageslacht zal jou de kop vermorzelen en jij zult het de hiel vermorzelen. En God herhaalt die belofte van herstel als die met name Abraham, Isaac, Jacob, als hij hen roept en zegt: ik ga jullie tot een volk maken. En dan belooft hij: uit jouw nageslacht, uit jouw nakomelingen zal ik ook dat beloofde nageslacht oprichten. En dan verbindt hij daar de woorden aan: in hem, in jouw nageslacht, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En God belooft dat herstel van de orde van Genesis 1 en 2, waarin God heeft uitgevoerd en de aarde zo gemaakt heeft als in zijn volmaakte plan paste. God zei aan het eind van de schepping na de zesde dag dat hij alles zag wat hij gemaakt had en hij zag dat het zeer goed was. Dat is precies zoals God het bedoeld heeft. En het evangelie belooft het herstel van alle dingen. En God heeft dat verbonden aan de belofte van een nageslacht. En na Eva en Abraham, Isaac, Jacob en ook Juda komt daar nog in voor, belooft God hetzelfde weer aan koning David. En hij zegt: David, jouw nageslacht, jouw nakomeling na jou, die een van je zonen zal zijn, die zal ik doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn, hij zal mij tot een zoon zijn. En in hem, en ik zal hem in mijn huis en in mijn koninkrijk voor eeuwig stand doen houden. En zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn. En die woorden voor eeuwig en eeuwig, die geven meteen ook aan dat er opstanding uit de doden plaats moet vinden. Want niemand in de geschiedenis tot dat moment van David en sindsdien tot nu toe is niet gestorven behalve Henoch en Elia, die rechtstreeks opgenomen zijn in de hemel, zegt het woord. Maar ook die zijn niet meer in leven vandaag de dag op aarde. Dus de belofte dat het huis van de Heer en het koninkrijk van David, het koninkrijk van God, voor eeuwig zou blijven en dat de troon voor eeuwig blijft, betekent dat er opstanding uit de doden plaats moet vinden en een verbreking van de vloek van Genesis 3. Onder B, we hebben gezien, het beloofde nageslacht is de Messias, de gezalfde van de Heer. We zijn gaan zien, die belofte van nageslacht wordt door God herhaald in de wet van Mozes. En Mozes die hoort van God: er zal een profeet na jou opstaan, zoals jij bent, uit je broeders. En naar hem zal het volk luisteren. En door naar hem te luisteren zal er leven zijn. En wie niet naar hem zal luisteren, zal afgesneden worden. En we zien dat de belofte van het nageslacht, dat die toeneemt in het woord. Dat er steeds meer over gezegd wordt en steeds meer kenmerken gegeven worden. En er wordt die titel gegeven dat hij de Messias is, de gezalfde. Die is aangesteld en aangewezen door de Heer en bekrachtigd door de Heer, door de Heilige Geest, om uit te voeren waarvoor die is aangesteld. Psalm 2 hebben we naar gekeken, die heb ik ook in deze aantekeningen erbij gezet. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En daar staat dus in het Hebreeuws gewoon Messias, Mashiach, of Messias dus in onze taal. Vers 4, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn zal hij een schrik aanjagen. En dan zegt de Heer: ik heb mijn koning gezalfd, dat is dus de zalving waar de gezalfde voor gezalfd is, over Sion, mijn heilige berg. En dan zegt hij tegen hem, tegen de gezalfde, tegen zijn zoon: eis van mij, vraag van mij. En ik zal jou de heidenvolken als je eigendom geven, de einde van de aarde als jouw bezit. We zijn vervolgens gaan kijken, ben ik bij C aangekomen op de volgende pagina, dat die belofte dat God voortdurend beloftes geeft door de profeten heen en ook in de psalmen voortdurend over de rol en de bestemming van de Messias, wie de Messias is, wat zijn rol zal zijn en wat er zal gebeuren in de komst van de Messias, welke dingen dan bij elkaar horen. We hebben gezien, die uitleg heb ik gegeven vorige keer, dat hij ook de arm van de Heer genoemd wordt. Een specifieke uitdrukking waarvan Jesaja zegt dat een hij is. Aan wie is de arm van de Heer geopenbaard, hebben we gelezen, want hij, en dan gaat het woord door. Jezus was en is de arm van de Heer en Jezus zelf zei dus ook, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Jezus is gekomen om volledig namens de Vader te handelen, dat is het idee. En God heeft dus heel veel beloftes gegeven door al de profeten heen aan Israël, waarbij de Heere vaak zegt, ik zal, de Heere zal. En dan merken we door die andere versen heen dat dus de Messias is. Dat nageslacht, die beloofde Messias, dat hij degene is die al die beloftes van God op aarde uitvoeren zal. We gaan nu op de komende pagina's, gaan we even gewoon door al die beloftes heen, die verschillende gedeeltes. En ik ga ze niet zo uitgebreid bespreken als dat we in 3.2 hebben gedaan. Dan moet je daar maar weer naar luisteren. Maar we gaan daar even gewoon tak, tak, tak even doorheen. Gewoon om even dat gewicht van wat er allemaal over de Messias geschreven is. In ieder geval een groot deel, want ik heb niet eens alles natuurlijk erin kunnen zetten. We beginnen bij Psalm 110 en ik neem gewoon vanwege de tijd en vanwege gewoon even de focus, neem ik even die onderstreepte gedeeltes eruit en de samenvatting die ik eronder heb gezet. Psalm 110, de vijanden worden gemaakt tot de voetbank van zijn voeten. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij zal recht spreken onder de heidenvolken en degene die het hoofd is over al die volken, over een groot land, en we weten dat gaat over de antichrist, zal hij verpletteren. En hij zal heersen te midden van de vijanden. Dus we lezen in deze psalm, de Heer wordt koning. Die Messias die beloofd is, die zal koning worden op aarde. Alle vijanden vernietigen en recht spreken onder alle volken. En we hoeven de kranten maar open te slaan om te weten dat er echt recht op aarde nodig is. Dat er veel onrecht is onder de volken. Psalm 89. Zijn hoorn zal in mijn naam opgeheven worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen en zijn rechterhand op de rivieren autoriteit geven. Hij zal zeggen, u bent mijn vader, mijn God, de rots van mijn heil. Ja, zegt de Heer, ik zal hem tot mijn eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste koningen van de koningen van de aarde. Dus hij zal ten eerste eeuwig blijven, lezen we in deze psalm. Hij zal macht krijgen over heel de aarde en hij zal de allerhoogste koning van heel de aarde worden gemaakt. Psalm 72. Lezen we, hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einde der aarde. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. En allen zullen in hem gezegend worden. De heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Hij zal dus recht spreken over Israël. Hij zal vrede op aarde brengen. Hij zal regeren over heel de aarde. Hij zal de zegen herstellen. En alle machthebbers van de aarde zullen voor hem buigen. Dat betekent dat ze zijn leiderschap en zijn koningschap over hun functie als leiders en als koningen zullen erkennen. En alle volken zullen hem dienen. Dit zijn nogal beloftes. Wauw. Jesaja 9, waar we lazen, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En dat stuk is wel vertrouwd. Maar daar lezen we ook aan de uitbreiding van zijn heerschappij, die op zijn schouders rust. En aan de vrede zal geen uiteinde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Wat lezen we dus in dit stuk in Jesaja 19? Dat die beloofde nakomeling, dat nageslacht, die zoon van David, zoals in dit stuk ook benoemd wordt, die zal de vijanden van Israël vernietigen. Hij zal zitten op de troon van David, van het Israëlische koningshuis in Jeruzalem, van waar hij absolute heerschappij zal hebben over heel de schepping, waardoor vrede voor eeuwig blijvend zal zijn op basis van volkomen recht en gerechtigheid. Jesaja 11 hebben we gelezen dat de geest van de Heer op hem zal rusten, op die nakomeling van David. En dat hij de armen recht zal doen in gerechtigheid, de zachtmoedigen van het land met rechtvaardigheid zal vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Dus we lezen in Jesaja 11 dat die Messias, die nakomeling, die hier het twijgje, de lood uit de stronk van Isaïe genoemd wordt. En Isaïe was de vader van David, dus het is dezelfde verwijzing. Dat hij, wat zal hij doen? De onderdrukte en armen verlossen, de goddelozen, de slechte mensen op aarde doden, en leiding geven aan de volken. En het overblijfsel, dat stuk staat niet in dit stukje, maar in de rest van Jesaja 11, het overblijfsel van het volk Israël weer verzamelen bij zich. Jesaja 42. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd, zegt de Heer. Hij zal recht op aarde vestigen. Hij zal ook uittrekken, vers 11, als een strijdbare man. En hij zal zijn vijanden overweldigen. Wat lezen we in Jesaja 42? Dat de Messias, de beloofde nakomeling, degene die zal komen om herstel te brengen, dat hij herstelt, het recht blijvend op aarde herstelt en de volken zal onderwijzen hoe dat werkt. We zien in dit stuk, de kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Dat betekent dat de volken leerbaar zullen zijn. En dat de Heer niet alleen maar met een ijzeren scepter zal regeren en als je het verkeerd doet, word je gestraft, maar dat staat er wel degelijk. Maar er zal op de hele wereld een setting zijn waarin de mensen willen leren van hem, van die koning die zal regeren in Jeruzalem. Dus hij herstelt blijvend recht op heel de aarde en onderwijst de volken hoe dat recht werkt, nadat hij is opgestaan om met volle kracht zijn vijanden te overwinnen en die weg te doen van de aarde. Jeremia 23. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zal onbezorgd wonen. En hij zal genoemd worden de Heere, onze gerechtigheid. En daar hebben we gefocust ook vorige keer op dat stukje dat ook het lijden van de Messias absoluut geprofeteerd is in de wet en in de profeten en in de psalmen. Hij zal dus koning worden op Davids troon, lezen we in Jeremia 23. Hij zal Gods recht en gerechtigheid op aarde herstellen. Hij zal Juda en Israël verlossen. En hij zal de bron van gerechtigheid voor mensen persoonlijk zijn. Jesaja 53, dat bekende stuk over het lijden van de Messias. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die voor ons recht geeft op de vrede, die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Zullen wij deel hebben aan de opstanding en de bevrijding van de vloek? Wij dwaalden allen als schapen, we keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. En dan eindigt dat hoofdstuk, of gaat dat hoofdstuk verder ook met de belofte dat hij de rechtvaardige, mijn knecht zegt de Heer, dat hij vele rechtvaardig zal maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dus we zien in dit stuk dat hij zijn leven ook zou geven als betaling voor de schuld die de mens tegenover God heeft. Zodat de vloek die het gevolg van de zonde was, niet op de mens hoeft te blijven rusten. Zodat we niet die tweede dood ingaan. En zijn offer zal de ongerechtigheid van mensen verzoenen en gerechtigheid voor hen herstellen. Jeremia 33. In die tijd en in die dagen zal ik voor David een spruit, een nakomeling dus, een nageslacht, van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. En in die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem onbezorgd wonen. En dit is hoe men die stad zal noemen. En dan wordt die naam van de Heer, de Heere is onze gerechtigheid, wordt ook op Jeruzalem gelegd. Dus wat zien we in Jeremia 33? Davids nakomeling zal gerechtigheid en recht herstellen op aarde. Hij zal gerechtigheid ook beschikbaar stellen voor ons, dat wordt hier bevestigd. En hij zal Juda verlossen en Jeruzalem nieuw maken. Het zal een heilige stad zijn die gekoppeld is aan de gerechtigheid van de Heer. Jesaja 49. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de volken, om mijn heil te zijn tot aan de einde van de aarde. Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten, ze zullen zich voor u neerbuigen. En ik zal u geven tot een verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen. Om te zeggen tegen gevangenen, ga uit, en tegen hen die in duisternis verkeren, kom tevoorschijn. We lezen hier het herstel van het overblijfsel van de stammen van Israël, van de 12 stammen. En hij zal heil brengen voor alle volken. Hij komt eerst in nederige staat, lezen we in Jesaja 49 duidelijk, om te dienen, maar daarna om koning te worden over heel de aarde en heel de aarde te herstellen en Israël het beloofde land terug te geven. Zacharia 6, hij zal de tempel van de Heer bouwen, net als wat God tegen David zei, David, jouw zoon zal mijn huis bouwen en ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen. Hier lezen we dat weer in Zacharia. Hij zal de tempel van de Heer bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op de troon. Tussen die beide, priester en koning, dus zal vredesberaad plaatsvinden. Dus we lezen hier dat nageslacht, die nakomeling, zal de tempel herbouwen en koning en priester zijn. Zacharia 9, hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einde van de aarde. Zacharia 14, de Heer zal uittrekken en tegen de heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken, strijden, zoals hij dat deed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt in het oosten. Vers 9, en de Heer zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn. Zijn naam zal de enige zijn. In Zacharia 14 lezen we dus dat hij zal strijden voor de bevrijding van Jeruzalem. Samen met alle heiligen komen om koning te worden over heel de aarde. Waarna er ook geen andere goden meer zullen zijn op aarde. En als laatste twee, en dan hebben we de samenvatting van vorige keer gedaan. Ezechiël 37, en ik had Ezechiël 34 er ook nog weer bij kunnen zetten. Mijn knecht David zal koning over hen zijn. En voor hen allen zal er één herder zijn. En zij zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. En ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond zijn. Dus hier wordt de zoon van David wordt zo met David vereenzelvigd dat God zegt, het zal David zijn die koning is. Maar we begrijpen dat het de Messias is, dat het de zoon van David is. En dat is ook altijd zo begrepen, dit stuk. De zoon van David zal dus koning en herder over Israël worden. Hij zal het volk Israël voor eeuwig in het beloofde land laten wonen en er zal blijvende vrede zijn. En God zal voor eeuwig, vers heb ik hier niet bijgezet nog, maar hij zal ook voor eeuwig zijn woonplaats, zijn heiligdom in hun midden plaatsen. Dus dat bevestigt ook dat de Messias de tempel zal herbouwen. En ons laatste, Daniël 7, en dat was wel een heel belangrijke, waar de titel Zoon des Mensen eigenlijk op een unieke manier gebruikt wordt. Dat bij de oude vandaag, bij God op de troon, dat er een zoon, iemand als de Zoon des Mensen kwam en die kreeg van God, die krijgt van God, wat lezen we dan hier, heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natieën en talen moeten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Dus we zien hier de Zoon des Mensen krijgt eeuwige heerschappij over alle machten in de hemelen en op de aarde. Over alle volken, etniciteiten en taalgroepen. Eigenlijk zou je even moeten pauzeren en gewoon dat op je in laten werken. Welke beloftes God voortdurend geeft door het woord heen dat er een nageslacht zal komen, een Messias zal komen. En weet je, deze beloftes, op de een of andere manier zijn we het een beetje kwijtgeraakt dat God belooft om werkelijk de dingen te herstellen. Al deze beloftes spreken over een absolute, totale verandering op heel de aarde, waarbij Jezus werkelijk koning wordt en mensen werkelijk naar hem luisteren, waar hij, een van de dingen die steeds herhaald is, is dat hij recht en gerechtigheid zal vestigen op aarde. Dat zijn van die dingen waar je gewoon over stil moet worden. Moet nadenken, wat betekent het als er enkel nog maar gerechtigheid en recht op aarde is? Als er zelfs niet meer in de gedachten van mensen onrecht, zelfzucht, ongehoorzaamheid tegenover Gods bedoeling met de aarde, als zelfs dat er niet meer is. Wat betekent het dat hij voor altijd koning zal zijn en voor altijd op de meest volmaakte manier zal zorgen voor heel de schepping? Wat betekent het dat er vrede zal zijn onder zijn koningschap? En wat ook opvallend is, is dat de beloftes van herstel voor heel de aarde ook vaak verbonden worden aan een specifiek herstel van het volk Israël en van Juda, van de Joden. En dat er staat dat hij in Jeruzalem zal zitten, dat hij Jeruzalem nieuw zal maken en dat dat de stad is die bij Jezus hoort. En Jezus bevestigt dat ook. Dit is wat er over de Messias geschreven staat. Dit is de belofte waarop het volk Israël in de loop van 1500 jaar steeds dieper en serieuzer is gaan vertrouwen naarmate die reis van Israël met God dieper werd en ook worstelingen kende. En God profeten zond. Elke keer zond God zijn woord. En zei die, blijf je hoop vestigen op dat beloofde nageslacht. Want die dag komt dat hij herstel zal brengen. En dan wil ik dat je deel bent van mijn oplossing, van mijn plan. En dat je je niet hebt afgekeerd van mijn woord. Dat je naar mij luistert. Dat volk Israël heeft honderden jaren lang de belofte gedragen dat uit hun volk iemand geboren zou worden die het herstel, de verbreking van de vloek en het herstel van alle dingen zou brengen. En het is gekoppeld ook aan de rol en de plek van Israël in dat herstel. En toen, 2000 jaar geleden, een engel verscheen aan Zacharias. Zacharias, je zult een zoon krijgen en je moet hem Johannes noemen en hij zal de weg bereiden voor degene die ik ga zenden. En er kwam een engel bij Maria en die zei, Maria, jij zal een kind krijgen. Hij zal de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Het is de kracht van de Heilige Geest die zal komen. Toen dat verhaal begon, wat voor ons zo vertrouwd is en we met kerst altijd lezen, toen was het dit verhaal wat ik net gedeeld heb en al die dingen die we in 3.1 en 3.2 hebben gezien, dat is de achtergrond van wat er toen begon. Er begon toen een eigenlijk God die begon te zeggen, nu begin ik aan de vervulling van al die dingen die gebeurd zijn. En vandaar dat Matteüs 1, het eerste hoofdstuk van ons Nieuwe Testament, van het verhaal van het Nieuwe Verbond, begint met een geslachtsregister van Jezus Christus. Romeinse 2, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Die beloofde zoon van David, die beloofde zoon van Abraham. En dan wordt er gezegd, Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers. En dan komen er nog een heleboel stappen tussen. En dan in vers 16, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Het Nieuwe Testament gebruikt niet het woordje Messias, want het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks en niet in het Hebreeuws. Het woordje Christus is een andere taal, maar het betekent precies hetzelfde als het woord Messias. Het is het woord wat gekoppeld is aan al die beloftes van nageslacht en van de gezalfde, van de Messias, van de nakomeling van David die koning zou worden. De titel in het Nieuwe Testament is Christus, dus vandaar dat in Matteüs 1 al gezegd wordt, daar werd geboren Jezus die de Christus genoemd wordt. Johannes 1 vers 42. Het is zo leuk voor het geval wij twijfelen vanuit onze westers-christelijke bril of het wel zo joods is. Of het wel waar is dat Messias en Christus hetzelfde is. Staat er in Johannes 1 dit. Deze Andreas vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden. Wat vertaald wordt als de Christus. De Messias, we hebben de Messias gevonden. Want het volk Israël wachtte al honderden jaren lang en had zijn hoop gevestigd op die Messias. En in de tijd dat Jezus geboren werd, was die hoop niet klein. Want het land was onder bezetting, de Romeinen overheersten Israël. En er waren een paar honderd jaar van strijd en worsteling geweest met hele heftige, verschrikkelijke dingen. Vervolging en onderdrukking. En die hoop op de Verlosser. Die zou doen wat er allemaal geschreven is in die stukken die ik net heb voorgelezen. Die hoop was heel sterk in de tijd dat Jezus geboren werd. Dus Andreas hoefde niets uit te leggen als hij tegen Simon, Petrus is dat, zijn broer zei, we hebben de Messias gevonden. Wat dus in het Grieks vertaald wordt met de Christus. Johannes 4, dat verhaal van Jezus bij de bron in Samaria, waar die vrouw komt midden op de dag. Dan zegt die vrouw, ik weet dat de Messias komt. En dan staat er gewoon in onze vertaling bij, die dus Christus genoemd wordt. Even een soort aantekening van de vertalers, dat we dat even niet vergeten, dat het hetzelfde woord is. Het woord zelf is eigenlijk al genoeg om nu stil te staan en te zeggen, oh my goodness, is Jezus werkelijk de Christus? Als hij namelijk de Christus is, dan is hij degene waar al die stukken in de Bijbel over schrijven. Dan is hij degene die dus moet uitwandelen wat God gesproken heeft. Waar God over geprofeteerd heeft door de profeten heen en het volk aan herinnerd heeft. Dit zal gebeuren. Hij zal komen en dit is wie hij zal zijn en wat hij zal doen. Als Jezus werkelijk de Christus is, dan is hij die beloofde Messias. Het woordje Christus is dus, zoals ik even ook in de aantekening heb gezet, het is niet Jezus' achternaam. Jezus Christus is niet, zoals ik Arjan Krijtenburg heet, het is niet Jezus Christus en je kan ook gewoon zijn achternaam gebruiken, Christus. Het is geen synoniem voor Jezus. Of misschien op zijn best in de christelijke wereld een soort van woord wat betekent iets van redder of onze Heer of zo. Het is de titel van die Joodse nakomeling van David en Juda en Isaac en Jacob en Isaac en Abraham en Eva. Hij is degene die beloofd is. Dit woord wordt wel, volgens mij, in sommige vertalingen 570 keer in het Nieuwe Testament gebruikt. Het woordje Christus. En elk van die 500, nou laten het zeg maar 500 keer zijn. Het zijn er veel meer, maar laten het 500 zijn. Elk van die 500 keer betekent dat woord precies hetzelfde. Betekent dat hij de beloofde Messias is. Dat hij degene is over wie God gesproken heeft door al de eeuwen heen. En die is aangesteld en aangewezen. Die de arm van de Heer is. Die gezalfd is om uit te voeren wat God gesproken heeft over hem. Die dus koning zal worden. Recht zal spreken. Het kwaad zal verwijderen van de aarde. Vrede zal vestigen. Israël zal verlossen. Jeruzalem tot zijn hoofdstad maakt. Voor altijd in de tempel op een troon zal zitten om te regeren over heel de aarde in volkomen overeenstemming met de Vader. Jezus Christus is Jezus de Messias, de beloofde nakomeling, het beloofde nageslacht, de beloofde gezalfde van de Heer die al die dingen zal uitvoeren. Als je daarover nadenkt, is het logisch dat die twee discipelen op de weg van Jeruzalem naar Emmaus worstelden met de vraag hoe het kwam dat hij dood was gegaan. Want de Messias, volgens het woord, is degene die alles herstelt, die niet zal verdwijnen, die voor altijd zal blijven. Die eeuwig koning zal worden op de troon en de vijanden van Israël en de vijanden van het goede uit de wereld zal verwijderen. Voor ik naar het belangrijkste stuk ga, dat komt zo meteen bij 4, even nog een paar dingetjes gewoon tussendoor. Bevestiging dat iedereen in de tijd van Jezus ook op deze manier keek naar Jezus functioneren wat betreft die rol en titel de Christus. Ten eerste Johannes 1 vers 45 en ik ga ze niet allemaal gebruiken uit deze pagina's, dus let op als je zelf de aantekeningen gebruikt. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Dus Filippus zegt tegen zijn vriend Nathanael, degene die beloofd is, die hebben we gevonden, die is gekomen. Volgende stukje Johannes 6 vers 13 tot 15 en dit laat de respons van het volk zien. Jezus had net 5000 of 7000, ik weet niet welke dit is, maar een hele grote groep mensen eten gegeven vanaf die 5 broodjes en 2 vissen. En dan staat er vers 13, ze verzamelden ze, alles wat over was, en ze vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die hadden gegeten. En toen de mensen dat teken dat Jezus gedaan had, hadden gezien, zeiden ze, hij is Hij is werkelijk de profeet die in de wereld zou komen. Die dus in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 18, door Mozes was benoemd dat er een profeet zou komen. Vers 15, omdat Jezus nu wist dat ze zouden komen om hem met geweld mee te nemen, om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Dus we zien hier twee dingen die gewoon bij elkaar horen voor het volk. De mensen zagen het wonder dat Jezus deed en ze zeiden dat is een teken. Dat getuigt dat hij de profeet is die beloofd heeft. Want Mozes gaf ons dat brood, het manna. Het was niet Mozes, maar God. Maar Mozes deed dat wonder. En deze doet een ander wonder van het geven van brood. Dan moet hij die profeet zijn en dan is hij dus de Messias. Laten we hem koning maken. Dat was de respons van het volk. Maar daar was Jezus niet voor gekomen. Daar kom ik zo nog even op terug. Johannes 7. Op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. Als je in mij gelooft, zoals de schrift zegt dat ik ben, dan zullen er stromen van levend water uit je binnenste komen. En dat zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen uit de menigte die dit woord hoorden, let op, zeiden, hij is werkelijk de profeet. Dus die beloofde profeet. Anderen zeiden, hij is de Christus, de Messias. En weer anderen zeiden, ja, maar de Messias komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus, de Messias, komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem waar David was? En wij weten dat Jezus daar inderdaad geboren is. Dat het inderdaad vervuld is zoals in de schrift staat. De volgende pagina, die stukken moet je zelf maar bestuderen omwille van de tijd en de focus. Jezus zegt meerdere keren, zegt die dingen die zo nadrukkelijk bevestigen dat hij degene is die beloofd is. Hij zegt bijvoorbeeld, ik ben de goede herder. Voor degene die hem hoorde was het duidelijk dat hij verwees naar die beloftes, dat het nageslacht, die nakomeling van David, de zoon van David, dat hij ook herder zou zijn over Israël. Ezechiël 34 hoort daarbij en ik raad je echt aan om dat eens door te lezen en te beseffen dat Jezus in wat hij uitsprak regelmatig bevestigde dat hij degene is die wandelt in de beloftes. En dat hij dus ook alle beloftes vervullen zal. We gaan door naar nog een pagina verder. Handelingen 18, want wat zien we ook in het boek Handelingen, in de prediking van het evangelie onder de Joden, dat helemaal niet uitgelegd hoeft te worden wat dan de functie en de roeping van Jezus is. Bijvoorbeeld Handelingen 18... Hierna ging Paulus uit Athene weg en hij kwam in Korinthe. En dan staat er vers 4 dat hij iedere sabbat sprak in de synagoge en hij probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië erbij waren gekomen, werd Paulus er door de Heilige Geest toe aangezegd om tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Waar Paulus over moest spreken was alleen maar simpelweg niet wat de Messias is, want dat wisten de Joden allemaal drommels goed. Daar waren ze in opgevoed, in die hoop van de Messias. Wat Paulus deed was zeggen, Jezus is die beloofde nakomeling. Jezus is de Messias. Hij is degene die voorzegd is door al de profeten. Handelingen 18, vers 28 gaat het over Apollos. Hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus, Yeshua, de Christus is. Hij ging het gesprek aan met Joden die weerstand boden, die liever hun eigen controle hielden en die niet wilden geloven in Yeshua. En wat hij deed was aan ze bewijzen uit de schriften, wat ik net ook allemaal gelezen heb. En in het bijzonder die dingen die vervuld zijn rond de komst van Jezus. En die stukken die gaan over het lijden van de Messias. En wat die deed Apollos is aan ze bewijzen dat Yeshua de Messias is. De Christus is. Handelingen 17 vers 1 tot 3. En ze kwamen in Thessalonica waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En 3 sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. En de schriften die ze hadden, daar heb ik het in de eerste sessies over gehad, in de eerste delen van module 1. De schriften gaat over, is Genesis tot Maleachi, dat is wat ze hadden in de eerste eeuw. Hadden ze niet wat wij het Nieuwe Testament noemen. En hij opende met hun de schriften en hij liet zien dat Yeshua, dat Jezus echt degene is die beloofd is in de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen. Hij legde aan ze uit dat de Messias moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Messias is, de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. Dus wat hij ze moest uitleggen was precies dat punt ook van worsteling van die 2 discipelen onderweg naar Emmaus. Waarom moest de Messias eerst lijden voordat hij al die andere beloftes vervult? En dat is precies het gesprek wat ook Paulus aangaat met de Joden in de synagoge. Simpelweg, hij hoefde niet uit te leggen wat de Messias is. Dit hele gesprek wat wij nu hebben, dit onderwijs om te laten zien dat Jezus niet een westerse christen was die het christelijke geloof kwam vestigen. Jezus was een Jood, een nakomeling van David, naar het vlees gesproken, die de beloftes van de Joodse belofte van een nageslacht en de Messias zal vervullen. En hij kwam eerst om te lijden. Volgende pagina, Matteüs 16. Belangrijk om dit te zien en te begrijpen. Dat stuk kennen we goed en ik ga hem zo nog een keer behandelen. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, en jullie kennen dit verhaal vast wel, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, andere mensen zeggen Elia, weer andere Jeremia of een van de profeten. En Jezus zei tegen hen, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus. En ik geloof dat de kans groot is dat hij in het Hebreeuws sprak en dat hij zei, u bent de Messias, de Mashiach, de zoon van de levende God. En ik geloof dat Petrus daar veel meer refereerde aan die belofte in 1 Kronieken 17 en Psalm 72 uit mijn hoofd, waarin God zegt, die nakomeling van David, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Ik geloof dat Petrus daar vooral zegt, u bent diegene aan wie God zich zo verbonden heeft, dat God zegt, je bent mijn eigen zoon en je bent die nakomeling van David, die zal uitwandelen alles wat beloofd is. U bent de Christus. Vers 17. En wat antwoordt Jezus? Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig ben je, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben je dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Jezus zegt daarmee trouwens ook direct, absoluut 100% waar, ik ben de Christus, de Zoon van de levende God. En dat weet je omdat de Vader dat bevestigd heeft en in je hart heeft gezegd. Maar vervolgens in vers 20 zegt hij, en toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij, Jezus, de Christus was. En van toen af, en dat vers, volgende vers is belangrijk, begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en dat hij zou moeten lijden. En vers 27 aan het eind van dat gedeelte, meer aan het einde, zegt hij, want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dat moment van vervulling van al die andere beloftes zal ook komen. Maar de reden dat Jezus niet wilde dat ze over hem zouden spreken als de Messias, is omdat mensen daar vooral bij dachten, degene die de vijanden vernietigt, degene die vrede herstelt op aarde, die de dag van de Heer uitvoert, waar we in module 4 over gaan spreken. Dat is wat de mensen vooral bedachten. En waar Jezus voor gekomen was, eerst was om de zonde van mensen te dragen. Om te lijden als die beloofde Messias van Jesaja 53. Om eerst nederig te komen zoals Zacharia 9 zegt en Jesaja 49. Om eerst gerechtigheid voor de mensen tot stand te brengen. Omdat zijn onderwijs ook voortdurend was. Weet je, het probleem is niet de Romeinen. Het probleem is niet mensen die slecht zijn, die daar zijn en die iets slechts tegen jou doen. Het probleem is dat slechtheid, dat zonde bij de mens van binnen uitkomt. En daarom kwam Jezus als eerste om te lijden. Maar al die andere beloftes, dat hij de Messias is die beloofd is, al die andere beloftes gelden absoluut voor Jezus. En zelfs in Matteüs 16 bevestigt Jezus, maar ik zal terugkomen. En ik zal al die beloftes uitvoeren. Romeinse 4. Een juist Bijbels begrip van Jezus als de Christus, de Messias, is niet alleen maar verrijking voor ons geloof. Waar ik nu onderwijs over geef, is niet alleen maar fijn om te weten en om je verwachting wat te vergroten. Want als we nog een keer gaan kijken naar Matteüs 16, dan zegt Jezus dat deze openbaring, dat dit getuigenis en dit besef essentieel voor de kerk is. Luister nog maar een keer mee. Hij zegt dus, wie zeggen jullie dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus. De beloofde Messias. De beloofde nakomeling, het nageslacht van Eva, van Abraham, Isaac, Jacob, Juda en van David. U bent de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar de Vader in de hemel. En dan zegt hij in vers 18, en ik zeg je ook dat jij Petrus bent. Rotsje betekent dat, steentje. En op deze Petra, rots, op dit getuigenis zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet kunnen overweldigen. Wat Jezus hier zegt is dat het getuigenis dat Jezus, dat hij de Messias is, dat hij die beloofde nakomeling is en het besef en het belijden van al die dingen die hij dus zal doen om het te vervullen, is het fundament van de kerk. Jezus zegt op die Petra, op die rots, daar bouw ik mijn gemeente op. En hey, lieve vrienden, serieus. Hoeveel van de gemeentes die wij kennen om ons heen zijn gebouwd op de belijdenis dat Jezus de beloofde Joodse Messias is. Dat hij de zoon van David is. Dat hij zal uitvoeren al die beloftes die God heeft gesproken over de Messias. Daarom begon ik aan het begin van module 1 met te laten zien dat die strijd van het lijden voor de heerlijkheid niet het grote probleem is voor ons als christenen uit de westerse wereld. Voor ons als gelovigen uit de volken is het vooral dat de heerlijkheid van de Messias uit ons beeld weg is gehaald. Volgens Jezus moet dat het fundament van de gemeente zijn. Betekent dat namelijk dat je je hoop hebt gevestigd op de vervulling van wat de Messias zou doen volgens het woord. Ik ga er nog een schepje bovenop doen om het gewicht nog wat zwaarder te maken. 1 Johannes 2 vers 22 spreekt de apostel Johannes in zijn eerste brief over de antichrist, over de grote vijand die aan het eind zal opstaan. Dan zegt hij, wie is de leugenaar anders dan degene die logent of ontkent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. Vader en zoon is vooral een referentie ook aan de nakomeling van David, die door God zijn zoon genoemd zal worden. Even, ik zeg daarmee absoluut niet dat Jezus niet absoluut de zoon van God is. Dat is absoluut waar. We kennen het verhaal van Gabriel die tegen Maria zegt, Maria, het kind wat in jou geboren wordt, is de zoon van God zelf. Hij komt in jou niet omdat er een man wil dat er een kind komt, maar omdat God dat in jou plant. We weten dat Jezus God is die mens is geworden. Maar die referenties in de Bijbel over vader en zoon gaan vaak veel meer over de Bijbelse, het Bijbelse beeld daarvan, dat het de nakomeling van David is. En wat zegt Johannes hier? De antichrist, het hart van de antichristgeest, is het ontkennen dat Jezus de Messias is. Dat Jezus de Christus is. En nu zul je denken misschien, ja, maar wij geloven toch, alle christenen geloven toch dat Jezus de Christus is? Nou, we gebruiken dat woord wel, ja. Maar het woord gebruiken is niet hetzelfde als belijden en geloven dat Jezus de beloofde Messias is. Die dus Jeruzalem gaat verlossen. En Juda en Israël. die werkelijk koning gaat worden over alle koninkrijken van de aarde. Die werkelijk gaat komen en goddeloze mensen gaat doden en veroordeelt tot eeuwig oordeel. Die gaat komen om vrede en recht en gerechtigheid te vestigen op aarde. Niet in een hemels koninkrijk ergens ver weg op een wolk, maar op aarde. Want dat is beloofd over de Messias. En dit is wat de antichrist en wat de geest van de antichrist doet, is ontkennen dat Jezus die Messias is. Een interessant punt. Weet je dat de 1,5 of zo miljard moslims in de wereld Jezus ook de Messias noemen? De vraag is niet of je het woord gebruikt. De vraag is of je gelooft dat hij die beloofde Messias is, waarvan God zegt dat dat zijn titel is. Dat hij de Christus is. De vraag is niet of je hem Christus noemt in je gebed. De vraag is of jij en ik hem werkelijk erkennen als de beloofde nakomeling. Zoals Petrus zegt in Handelingen 10, degene die God heeft aangesteld om de levenden en de doden te oordelen. Een rechter van levenden en de doden. Dat is namelijk de Messias. Daar is hij voor aangesteld om koning en rechter te worden op heel de aarde. De vraag is of we dat belijden. Want als we dat belijden, dan zijn we in lijn met Gods woord. En als we hem Christus noemen, dan is het maar de vraag of we dat zijn. Want zelfs de antichrist zal hem misschien wel Christus noemen. Alleen verandert hij de betekenis van dat woord. En lieve vrienden, onder invloed van Griekse filosofie en onder invloed van anti-Joodse sentimenten, ook in de 2e, 3e, 4e eeuw, en die tot op vandaag er nog zijn, van vervangingsleer en dergelijke, wordt feitelijk ontkend dat Jezus de Messias is. Ook al noemen we als christenheid in heel de wereld Jezus Christus. En zeggen we Christus dit, Christus dat, maar geloven wij dat hij een Joodse man is, een nakomeling van David die op de troon van het Davidische koninkrijk zal zitten in Jeruzalem. En zal regeren volgens de woorden van de profeten en zal heersen over heel de aarde. Geloven we dat werkelijk? En het is vandaag de dag om te zeggen, ik wil daarmee worstelen en ik ga me bekeren tot een werkelijk Bijbels geloof in Jezus als de Messias, als de Christus. Interessant detail. Ik heb wel vaker wat gezegd over Bijbelvertaling en dat er soms wat moeite in zit. Weet je dat in zeker 400 van die gevallen dat het woord Christus genoemd wordt in het Nieuwe Testament, dat in zeker 400 van de gevallen het woordje de in de grondtekst erbij staat. In onze vertaling is dat woordje de bijna overal weggelaten. In enkele gevallen die ik nu ook genoemd heb ongeveer, staat dat woordje de er wel bij. Want het woordje de past bij een titel. Net als bij, als hij zou zijn, Jezus de koning. En omdat het woordje Christus ook nog eens een heel Bijbels woord is, wat we nergens in de wereld verder gebruiken, is het inderdaad een vaag woord geworden. Maar als je zegt Jezus de Christus, dan is er ineens gewicht bijgekomen. Als je zegt Jezus de koning, dan begrijp je meteen dat het niet zijn achternaam is, alhoewel die achternaam in onze taal voorkomt, maar dat het de titel is die hij heeft, dat het spreekt over zijn statie, over zijn functie, over zijn autoriteit en macht en over wie die bedoeld is te zijn in de maatschappij. En dat is wat voor het woord Christus ook geldt. Handelingen 11 nog even. Het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen in Antiochië en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Een christen is iemand die Yeshua, Jezus, als de Messias belijdt, als Christus belijdt. Het woordje christen, ik hoop dat na dit onderwijs, dat woordje christen een beetje een moeilijk woord voor je wordt. Omdat hoe kun je in vredesnaam christen zijn, wat betekent volgeling van de Christus, zonder dat je weet wat die titel betekent. Hoe kan het zijn dat er vele zogenaamde christenen zijn die Jezus absoluut niet erkennen als de rechtmatige koning over heel de aarde, als degene die Israël zal herstellen, als degene die zal regeren en recht zal spreken, als degene die koning en rechter zal zijn over heel de aarde. Hoe kun je dan christen zijn? Hoe kan je dan genoemd worden naar zijn titel? Als het goed is, zijn we als christenen mensen die de Christus volgen. die geloven dat Yeshua de Christus is. Dat Jezus de Christus is, die eerst kwam om te lijden. Maar die daarna in zijn heerlijkheid zal ingaan. In de heerlijkheid van zijn vader, zegt hij aan het eind van Matteüs 16. Als hij komt met al zijn engelen om recht te spreken. Om beloning te geven aan degenen die zich aan hem hebben vastgeklampt. En om oordeel te geven aan degenen die hem niet willen als die Messias. Kom ik bij Romeinse 5, het laatste stukje. En nu even geen onderwijs, maar een stukje verwerking. Wat ik zo belangrijk vind dat ik het in het onderwijs erbij wil nemen. We moeten terugveroveren de waarde van het gewicht van dat woordje Christus. Weet je, elke keer als Petrus en Paulus in hun brieven schreven en dat woordje Christus opschreven, waren zij zich diep bewust, ook door hun Joodse opvoeding, van het gewicht van die titel. En elke keer, geen één uitgezonderd, van de keren dat ze het woord Christus schreven, was er in hun hart een diep bewustzijn dat daarmee ze getuigden van het feit dat ze hoopten en wachten, verwachten, met volharding, dat hij terug zal komen om alle beloftes ook uit te voeren. Dat woordje Christus, elk van de keren dat het in het Nieuwe Testament geschreven staat, betekent de gezalfde koning die terug zal komen om te worden en te doen wat er over hem geschreven is. Wij, omdat we dat niet gewend zijn, hebben het nodig om dat woord weer vulling te geven. Om het gewicht van dat woord, wat het had voor de schrijvers van het Nieuwe Testament. Wat het in het hart van God heeft. Wat het in het hart van Jezus, onze Messias, heeft. Hij is zich bewust van zijn roeping. En hij kan niet wachten tot hij terug mag komen. Hij wacht, staat er in Psalm 110, aan de rechterhand van de Vader. Tot het moment dat de Vader zegt, nu mag je gaan, mijn zoon, om de vijanden onder jouw voeten te stellen en koning te worden. Jezus weet wat dat woord betekent, maar wij moeten dat naar ons toe trekken. Dit is een oefening die mij geholpen heeft en nog steeds. Ik doe het heel vaak als ik zelf mijn Bijbel lees. Elke keer als je het woordje Christus leest, bij het lezen van je Bijbel, herhaal dan hardop voor jezelf. En hardop is nodig zodat je het hoort, zodat je herinnerd wordt zelf. Herhaal hardop in een simpel zinnetje het gewicht van al die beloftes die we net besproken hebben. Een simpel voorbeeld wat ik altijd doe is, als ik lees Christus, bijvoorbeeld de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan pauzeer ik en dan zeg ik de gezalfde koning die terugkomt. Of de gezalfde koning en rechter die spoedig terugkomt. Want hij moet al die beloftes vervullen. Anders is hij de Christus niet. Herhaal gewoon elke keer als je de Bijbel leest. En je kan bijna alles lezen in het Nieuwe Testament. Dat woordje Christus staat er voortdurend. Want het nieuwe verbond is gekoppeld aan dat beloofde nageslacht. De Messias, de Christus. Herhaal elke keer de gezalfde koning. Een rechter die spoedig terugkomt. Of maak je eigen zinnetje. Doe het op zo'n manier dat het persoon, dat het voor jou gewoon levend is. En dat je dicht blijft bij het gewicht van wat er allemaal over hem geschreven staat. Zodat je bewust wordt van dat wat Petrus en Paulus en Johannes en Jacobus en Judas in het Nieuwe Testament wel heel erg bewust wisten toen ze dit opschreven. Het is tijd om af te sluiten. Laat ik gewoon eindigen nog met gebed om gewoon Gods hulp. Dat we de waarde van die titel Christus die Jezus heeft, dat we die werkelijk terug kunnen pakken. Ja, Vader. Oh, Heer, wij willen erkennen uw Zoon, Vader. Jezus, die geboren werd uit Maria, uit hun maagd. Is niet alleen maar onze redder, het Lam van God. En dat zijn ook titels die geweldig zijn. Maar Vader, de titel die u heeft voorbestemd, die u boven alle andere titels geeft aan uw Zoon, is Hij is de Christus, Vader. Oh, het is zo'n worsteling dat we dit woord 1001 keer gebruiken, zonder dat we dat voelen, zonder dat we het gewicht beseffen. Maar Heer, herstel het. Vader God, zend uw geest over ieder van ons. Een geest van wijsheid en openbaring. Herstel het gewicht van de titel Christus. Over elk van ons. Herstel het in de kerk om ons heen. Vader, help ons. Heer Jezus, u heeft gezegd, ik bouw mijn gemeente op de rots van dit getuigenis dat ik de Christus ben. de Zoon van de levende God, Heer. En we zijn dat bijna overal kwijt. En u zegt dat de poorten van de hel dan ons niet kunnen overweldigen. En als we rondkijken, Heer, de kerken lopen leeg. En daar waar mensen in de kerk zitten, is er compromis, Heer. Mensen leven allemaal op basis van hun eigen ideeën. Heer, iedereen zoekt zijn eigen leraren, Heer, zoals het woord ook zegt, die allemaal zeggen wat wij graag willen horen. Heer, we volgen de verlangens van onze eigen ideeën na, Heer. Sommige kerken geloven niet eens meer dat er een God bestaat. Heer, de poorten van de hel lijken inderdaad de kerk te overweldigen. Heer, misschien komt het wel omdat we dit niet meer zien, omdat we dit kwijt zijn, omdat die rots die bedoeld is het fundament van de gemeente te zijn, de belijdenis dat u Jezus de Messias bent. Heer, die rots lijkt weg te zijn en we bidden daarom voor onszelf en voor de gemeente om ons heen in Nederland. O, herstel het besef wat het betekent dat u de Christus bent. O, Heer, zend uw geest, Heer. Zend een diepe overtuiging, Heer, dat het niet hoofdkennis is alleen, maar dat het een vuur in ons hart wordt. Jezus, u bent de Messias. En dus moet u terugkomen, want u moet vervullen wat de Vader gezegd heeft. Anders bent u een valse Messias. Als u niet komt en die dingen zou vervullen, dan zou u niet de Messias zijn. Maar Heer, we geloven dat u het bent. Want u heeft ook dat eerste stuk al vervuld. U hebt geleden voor ons. U heeft gerechtigheid voor ons beschikbaar gesteld. En u zult terugkomen. O God, openbaar het werkelijk in onze harten. Laat dit doorbreken in de naam van Jezus. Amen. En Heer, kom spoedig terug, Maranatha.